Gemeente, de schriftlezing vindt u in Matteüs 27 en daarvan de versen 11 tot en met 32. We lezen samen uit Gods woord Matteüs 27, de versen 11 tot en met 32. Gedeeld ook uit de lijdensgeschiedenis. En in Matteüs 27, te beginnen bij vers 11, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vraagde hem, zeggende, zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide tot hem, gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem, hoort gij niet? Hoevele zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op één enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilden. En zij hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen, welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat ze hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende, heb toch niet te doen met dien rechtvaardige. Want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen, welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En zij zeiden Barabbas. Pilatus zeide tot hen, wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen tot hem, laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide, wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende, laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende, ik ben onschuldig van het bloed van deze rechtvaardige. Gij lieden moogt toezien. En al het volk antwoordende zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los. Maar Jezus gegeeseld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Toen namen de krijgsknechten de stadhouder Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een purperen mantel om. En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd. En een rietstok in zijn hand en vallende op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, deden zij hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene met name Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. Tot zover onze schriftlezing. Meid, in deze leerdienst is aan de orde zondag 15 uit de Heidelbergse catechismus. We willen deze zondag eerst samen lezen, zondag 15, waar in vraag 37 wordt gevraagd, wat verstaat gij door het woordeken, het woordje, geleden? En het antwoord luidt dat hij, dat is de Heere Jezus, aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, het. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft. Dewijl omdat de dood des kruises van God vervloekt was. Gemeente, naar aanleiding van deze zondag staan we stil bij de betekenis van het lijden van Christus. Daar gaat vraag en antwoord 37 over. We staan stil bij de veroordeling van Christus, vraag en antwoord 38. En ten derde staan we stil bij de vloekdood, de betekenis van de vloekdood van Christus, naar aanleiding van vraag en antwoord 39. Dus de betekenis van het lijden van Christus, de veroordeling van Christus en de vloekdood, de kruisdood van Christus. Gemeente, wat moeten mensen soms veel lijden? Wat kan het lijden wat we lichamelijk moeten ondergaan ontzaggelijk zwaar zijn? En sommige mensen die weten daarvan vanuit hun eigen leven of vanuit het leven van geliefden hoe moeilijk het allemaal kan zijn, hoe zwaar het is als daar vanwege de gevreesde ziekte chemokuren plaats moeten vinden om de kwaal te bestrijden. En we kunnen ook allerlei andere situaties bedenken waarin het lijden van iemand, ook het psychisch lijden, ontzaggelijk zwaar kan zijn. Maar gemeente, nooit is er één mens op deze aarde geweest die meer geleden heeft, die zwaarder geleden heeft dan de Heere Jezus Christus. En met dat lijden begint zondag 15. En het is weer een hele persoonlijke vraag. De catechismus is heel persoonlijk. Kijk maar naar vraag 37. Wat verstaat gij door het woordje geleden? En dan gaat het niet over ons lijden, waar we misschien veel over kunnen vertellen, maar het gaat over het lijden van die borg en middelaar, de Heere Jezus Christus. Geleden. Geliefden, als het gaat over het lijden van de Heere Jezus Christus, dan is dat een klein woordje met een onpeilbaar diepe inhoud. En ik kan vanavond onmogelijk de diepte van dat lijden met u, met jou, peilen. Want dat gaat zo diep, zo oneindig diep. Daar kunnen wij met ons verstand niet bij hoe zwaar Christus heeft geleden om zondaren zoals u, jij en ik te kunnen verlossen. Dat lijden van Christus, dat kunnen we niet bevatten. Gemeente, het is misschien opgevallen dat de 12 artikelen direct van de ontvangenis en de geboorte overstappen naar het lijden en sterven van Christus. Over die 33 jaar die daartussen ligt, tussen zijn geboorte en zijn lijden en sterven, wordt niets vermeld. Tenminste, zo lijkt het. Maar als we dat denken, dan vergissen we ons. Want het hele leven van de Heer Jezus is niets anders geweest dan een voortdurend lijden. Dat is ook hier samengevat in antwoord 37, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft. Als we spreken over het lijden van de Heer Jezus, dan denken we vooral aan zijn lichamelijk lijden rondom zijn levenseinde. Dan denken we aan de doornenkroon, de geeselslagen. Dan denken we aan zijn lijden, zijn zielenlijden, ook in de hof van Gethsemane. Maar toch vooral aan de dingen die we weten vanuit de schrift, hoe die doornenkroon op zijn hoofd gedrukt werd, hoe hij onder dat kruis naar Golgotha ging en hoe hij aan dat kruis gehangen werd, waar hij uitriep onder andere mij dorst. Gemeente, wat een lijden van die dierbare borg. En toch is dit alles eigenlijk alleen nog maar de buitenkant van zijn lijden. En wie op die buitenkant let, die zou medelijden met hem krijgen, zoals die wenende vrouwen van Jeruzalem. Veel zwaarder dan zijn lichamelijk lijden is voor de Heere Jezus zijn zielenlijden geweest. De catechisme zegt dat hij aan lichaam en ziel geleden heeft. Niet alleen aan het eind van zijn leven, maar de ganse tijd van zijn leven op aarde. Eigenlijk begon dat al in de kribbe. De vernedering en de armoede betekenden lijden voor hem die Gods eigen zoon was. Hij leed onder de vlucht voor Herodes. Hij leed als opgroeiende jongen onder zijn zondige omgeving. Hij leed onder de verzoeking van de Satan in de woestijn. Hij leed onder de haat, de lasteringen en vooral het ongeloof tijdens zijn omwandeling op aarde. Hoe hij door zijn eigen volk niet geloofd werd, maar verworpen. En wat heeft zijn zielenlijden nog meer verzwaard? Dat was de houding van zijn eigen volgelingen. Ook zij werden tenslotte aan hem geërgerd, in hem teleurgesteld. Judas heeft hem verraden. En Petrus heeft hem verloochend. En zij hebben hem allen verlaten. En het allerzwaarste voor Christus is het dragen van Gods toorn geweest. In het antwoord van de catechismus wordt dat terecht benadrukt. De toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht. Gemeente, God is zo heilig dat hij met de zonde geen gemeenschap kan hebben. En God is zo rechtvaardig dat hij de zonde niet door de vingers ziet. Hij had er liever zijn eigen zoon voor over om zondaren te redden dan dat de deugd van zijn rechtvaardigheid gekrenkt zou worden. God Christus heeft in zonderheid aan het einde van zijn leven de toorn Gods tegen de zonde gedragen. Die toorn van God die was er in Gethsemane, op Gabbata en vooral op Golgotha. Dat was niet alleen lichamelijk lijden, maar Christus voelde in dit alles de toorn van zijn Vader branden in zijn ziel. En gemeente, als we daar zo in deze dienst een ogenblik bij stilstaan, hoe zwaar dat lijden geweest is van Christus aan ziel en lichaam. Hoe diep moet ik dan wel niet gevallen zijn, dat hij zo diep moest en wilde gaan. Om daar aan dat kruishout van Golgotha uit te roepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gemeente, het is niet in woorden uit te drukken de diepe inhoud van wat hier staat. De toorn Gods tegen de zonde gedragen. En dan staat er nog iets bij. Misschien dat u wel dacht tijdens het lezen, ja, hoe zit dat eigenlijk? Daar staat niets dat hij de zonde van de uitverkorenen gedragen heeft, maar de zonde van het ganse menselijke geslacht. Is dit geen algemene verzoening? Nee, de leer van de algemene verzoening zegt dat iedereen zalig wordt en niemand verloren gaat. Maar dat verkondigen we u niet vanuit dit leerboek. Weten dat Christus zijn bloed gestort heeft voor al de zijnen. Niet alle mensen zullen zalig worden. Waarom niet? Niet omdat er voor hen geen verzoening zou zijn. Nee, Christus' offer is al genoegzaam. En dat betekenen eigenlijk deze woorden ook. Dat hij de toorn Gods tegen de zonde van het menselijk geslacht gedragen heeft. Denk maar aan de Dordtse leerregels. Die zeggen het ook zo zuiver in hoofdstuk 2, paragraaf 3. De dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde van oneindige kracht en waardigheid. Overvloedig genoegzaam. Tot verzoening van de zonde der ganse wereld. Hoor je het? Hoort u het? Wat zijn offer betreft, eenmaal gebracht op die kruisheuvel Golgotha, kan iedereen zalig worden. Daar ligt het niet aan. Degenen die verloren gaan, die gaan verloren vanwege hun ongeloof. En wat is ongeloof? Laat ik het maar zo zeggen vanavond. Ongeloof, dat is aan de gekruisigde Christus voorbij gaan. Dat is het bloed van Christus onrein achten. Geliefd, en ziet u het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Van Gods kant is de verzoening gereed. Het is volbracht. Dat lijden van Christus, wat hier benadrukt wordt in vraag en antwoord 37, dat betekent verzoening. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden, wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Gemeente, dit offer, dat is de openbaring van de ernst van onze schuld en de diepte van Gods oordeel. Tegelijkertijd is dit kruisoffer de openbaring van de liefde van de Vader Het offer van Golgotha is ontstoken, zo schreef iemand, aan het liefde vuur van God. Met zijn werk, met zijn zoenoffer, sluit Christus bij die liefde van de Vader aan. Gemeente, wat een geweldige verantwoording hebben we om te leven onder de prediking der verzoening. Christus weent als u, als jij zijn offer afwijst. Als u hem niet nodig hebt. Zoals hij weende over Jeruzalem. Want hij weet als geen ander wat ons te wachten staat. Als we dat offer verachten. Als we dat bloed onrein achten. Hij is de enige die waarachtig weet en ervaren heeft hoe zwaar en vreselijk de last van de eeuwige toorn van God is. En hoe zullen we toch ontvlieden indien we op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Daarom, jonge vrienden, buig toch voor deze zaligmaker. Ga niet verder met je leven in de zonde om straks voor eeuwig om te komen. Maar zoek Christus tot verlosser voor je ziel. Gemeente, is er nog weerstand tegen die verzoening van en door Christus? Tegen dat leven van vrije genade? Weet u dat vijanden met God verzoend worden? En daarin ligt de ruimte. Ruimte voor u, voor jou, voor mij, ja voor de grootste der zondaren. Ruimte omdat Christus de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft. Het lijden van Christus betekent verzoening, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Gemeente, het lijden van Christus is een zoenoffer. Wij moeten met God verzoend worden. En daar moet een offer voor gebracht worden. Om de schuld te betalen, anders komt het nooit meer goed tussen God en ons. Met onze zonde maken we steeds weer schuld bij God. En die schuld die moet worden betaald. En wij kunnen die schuld iedere dag groter maken, maar niet afbetalen. Al leven we nog zo heilig. Maar God heeft zijn zoon gegeven tot een rantsoen. Tot een losprijs, een zoenoffer voor een ieder die in hem gelooft. Christus lijden is het enige zoenoffer. Dat betekent dat offer is voldoende. Niemand kan dat offer brengen dan Gods Zoon. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan Gods eis en eer. Gemeente, het bloed van Christus verlos lichaam en ziel. Zo lezen we in antwoord 37 van de eeuwige verdoemenis. Als we ontdekt worden aan onze zonde en schuld door de werking van de Heilige Geest, ja, dan leren we onszelf kennen als helwaardigen die de eeuwige verdoemenis verdiend hebben. Die totale verlossing, die is nu alleen in Christus te vinden. Hij heeft verworven Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven. En gemeente, dat zijn woorden met zo'n diepe, onuitsprekelijke inhoud. Hij heeft Gods genade verworven. Gods gerechtigheid en het eeuwige leven. Gods genade, die gunst van God waar ik geen recht op heb. Maar ook de gerechtigheid, de gehoorzaamheid van Christus. Die Christus aanbracht, die wordt mij toegerekend door het geloof. Hij ziet mij aan in Christus, alsof ik nooit ene zonde gekend nog gedaan had. En ook brengt hij het eeuwige leven aan dat hier begint voor een ieder die in hem gelooft. Het kennen van de Heer met je hart. En dat mag straks in die eeuwige heerlijkheid volmaakt zijn. Geliefde, mag u het zeggen. Het lijden van Christus betekent mijn verzoening. Dat is het eerste. In vraag en antwoord 38 gaat het over de veroordeling van Christus en de betekenis daarvan. En ik heb het wel eens op catechisatie gezegd, het is bijzonder dat iedere zondag in de tweede dienst de naam van Pilatus klinkt. En er zei eens een keer een catechisant, ja dominee, moet dat nu? Moet de naam van Pilatus nu iedere zondag klinken? Waarom moet de naam van een heidense rechter in een geloofsbelijdenis? De Heer Jezus die heeft toch ook geleden onder Annas, Caiaphas, koning Herodes. Gemeente, op de vraag waarom heeft hij onder Pontius Pilatus geleden, zijn drie antwoorden te geven. In de eerste plaats is het een tijdsbepaling om aan te duiden dat het lijden van Christus een historisch feit is. Het is echt gebeurd. En daar hecht de kerk grote waarde aan. De helsfeiten zijn historische feiten. Echt gebeurd. Het lijden van Christus is in geen hoek geschied. Nee, het is werkelijk gebeurd. In de tweede plaats is het dat Pilatus openbaar komt als een die het recht in benauwd onrecht verdraait. En dan komen we gelijk bij je derde antwoord. En dat is het meest verwonderlijke antwoord. Wat hier in de catechismus staat, opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Jongens en meisjes, jullie weten misschien wel dat het Sanhedrin de Heere Jezus niet zomaar mocht doden. Dat hadden ze graag gewild. Maar dat mocht niet, want daarvoor hadden ze toestemming nodig van de Romeinen. Christus mocht niet zomaar in het geheim door een volksoproer ter dood worden gebracht. Nee, hij moest veroordeeld worden en is veroordeeld door een overheid, ja, door een officieel beëdigde rechter die het gezag ontleent aan God. Pilatus' gezag als rechter was dus een door God verkregen gezag. Hij is daar de vertegenwoordiging van God. De Heer Jezus die staat dus eigenlijk niet voor de rechterstoel van Pilatus, maar van zijn hemelse Vader. God spreekt recht. En al doet Pilatus het heel gemeen. We hebben daarvan gelezen. Zijn vrouw waarschuwt hem zelfs. Al is het volkomen onrechtvaardig wat deze handhaver van wet en recht doet om tot driemaal toe Jezus onschuldig te noemen en vervolgens hem toch te veroordelen. Toch doet hij precies wat God wil dat hij doet. De Heer Jezus wordt onschuldig veroordeeld. Gemeente, wat nu voor ons belangrijk is, is dat Pilatus de Heer Jezus onschuldig veroordeeld heeft. Verschillende malen geeft Pilatus te kennen: ik vind geen schuld in deze mens. En dat is juridisch gezien van grote betekenis. Het Sanhedrin beweerde namelijk wel dat de Heer Jezus des doods schuldig was. En al zou er maar iets van waar geweest zijn, dan zou Christus voor zichzelf geleden hebben. En niet borgtochtelijk. Begrijpt u, met zijn onschuld staat of valt onze zaligheid. Als de Heer Jezus schuldig veroordeeld zou zijn, dan zou er niemand van ons zalig kunnen worden. Want God die neemt immers alleen genoegen met een onschuldig en volkomen offerlam. Pilatus die heeft ondanks de onschuld van Jezus, waarvan hij overtuigd was, hem toch veroordeeld. En daar blijft hij voor de volle 100% verantwoordelijk voor. Dat moest gebeuren. Zeker, dat moest van God. En toch is hij ten volle verantwoordelijk daarvoor. Pilatus is 100% verkeerd, maar het vonnis dat hij uitspreekt is 100% juist. Het is gebeurd voor de rechter. Eigenlijk staat er in de Latijnse uitgave: in tegenwoordigheid van Pilatus was er zelf bij. Hij wilde blijven leven in de zonde en tegelijk de Heer Jezus nog redden. Maar wie niet voor hem is, is tegen hem. Gemeente, heel het rechtsgeding over de Heer Jezus wordt een gericht Gods over de mens. God brengt aan het licht wie en wat de mens is. Zo leidt de man van smart. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En waar Christus ons vonnis draagt, verwerft hij onze vrijspraak. Want hoe staat het in antwoord 38? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter, Pontius Pilatus, veroordeeld zijde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou, bevrijden. Omdat Christus onschuldig veroordeeld werd, tot zonde gemaakt, terwijl hij geen zonde gekend nog gedaan had, kunnen schuldige zondaren zoals u, jij en ik vrijspraak ontvangen. Want de veroordeling van Christus betekent vrijspraak voor een ieder die in hem geloof. Dwars door het handelen van Pilatus heen werkt de hoogste rechter van hemel en aarde zijn eigen recht uit. Pilatus had geen recht om Christus te veroordelen, maar de Vader had dat recht wel. Zijn Zoon, Jezus Christus, moest onschuldig ter dood veroordeeld worden, opdat wij in het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Om ons daarmee van het strenge oordeel van God, dat over ons gaan zou, bevrijden. Streng betekent in overeenstemming met Gods recht. Geliefden, hebben we het oordeel van God over onze zonde al eens aanvaard. Ik bedoel, hebben we het beleden met die moordenaar, wij toch rechtvaardig. Wij hebben straf verdiend, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heb je het alles beleden, Heere? Ik ben het waardig, ik heb het verdiend om voor eeuwig veroordeeld te worden. Als we leren buigen door Gods geest onder dat strenge oordeel van God over ons leven, dan openbaart in die weg de Heere Jezus zich door zijn woord aan ons hart in zijn onmetelijke zondaarsliefde. En dan schenkt hij door de toepassende kracht van de Heilige Geest de vrijspraak in het hart. En dan sta je met Bunyan aan de voet van het kruis om daar in plaats van het strenge oordeel van God die gezegende vrijspraak te mogen beleven. O, wat een wonder. Ook voor mij. Geliefden, mogen we het al belijden. Die veroordeling van Christus, hoe hij onschuldig ter dood veroordeeld werd, betekent mijn vrijspraak. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. En dan die laatste vraag van zondag 15. Daar zien we dat de vloekdood van Christus zegen betekent. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Moest het nu per se de kruisdood zijn? Jonge vrienden, jullie weten misschien wel dat men de Heere Jezus een keer heeft willen stenigen. Misschien wel meerdere malen. Maar dat mocht niet. Hij mocht niet gestenigd worden. Hij mocht niet sterven door hem van de stelte af te werpen. Of door onthoofding. Zoals Johannes de Doper, maar hij moest gekruisigd worden. En die kruisdood, ja, dat was een Romeinse straf die eigenlijk alleen aan slaven en grote misdadigers werd toegepast. Als je verschrikkelijke dingen had gedaan, dan werd je gekruisigd. De Joden kennen de straf niet, wel het hangen van een lijk aan een hout. De kruisiging, dat was een Romeinse straf. En die kruisdood, laten we daar niet gering over denken. Dat was een smadelijke dood. Men hing te kijk, naakt, geslagen aan een hout. Het was ook een smartelijke dood. Je hing urenlang vaak te sterven. En bovendien was het een vervloekte dood. Want je hing tussen hemel en aarde. De aarde die wilde je niet meer en de hemel ook niet. De kruisdood was van God vervloekt. In zijn lijden en sterven heeft Christus de vloek van God ervaren. Hij hing daar tussen hemel en aarde. Ik zei het al, de aarde die wilde hem niet meer kruisen. Maar als hij dan roept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan komt er geen antwoord. En nu zegt de catechismus dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Gemeente, op u, op jou en mij ligt die vervloeking. Want wie is er vervloekt? Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. In onze zonde vloeken we de Heer. En daarom vloekt de Heer de zonde. En vervloeken betekent dat de Heer met ons geen gemeenschap kan en wil hebben. Gemeente, beleven we dat we door eigen schuld liggen onder Gods vloek. Voelen we dat, ja, dat de Heer zijn zegen niet aan ons kwijt kan, omdat we leven in de zonde. Maar nu het grote wonder. Aan en door het kruis heeft Christus de vloek van God op zich geladen. Die u, jij en ik verdiend hebben. Christus heeft de vloek tot zwijgen gebracht door zich onafscheidelijk te laten maken met dat vervloekte kruis. Die vloek heeft hij verzwolgen in zijn vloekdood op Golgotha. Gods toorn heeft hij als een bliksemafleider met eerbied gesproken naar zich toegetrokken. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderf, maar het eeuwige leven heb. Gemeente, hij heeft die vloek tot zwijgen gebracht. En wanneer we door Gods geest gaan inleven, dat we onder de vloek liggen, dan krijgt de kruisdood van Christus waarde voor ons hart. Of niet? Als we gaan ervaren, ik lig onder de vloek. Zoals hier ook staat. De vervloeking ligt op mij. En dat door eigen schuld vanwege al mijn zonden. Want het is waar, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet. Om dat te doen. Maar o wonder van genade, daar hangt nu Christus, mijn zaligmaker. En van de vloek maakt hij mij vrij en zijn sterven zaligt mij. Mijn vervloeking op zich geladen. Waar ik dat zie. Aan de voet van het kruis. En geliefden, als ik nu mag geloven. Dat de Heere Jezus mijn zonde gedragen heeft. Mijn vloek heeft weggedragen. Dan hoef ik ze niet meer te dragen tot in der eeuwigheid. En waar ontvang je die zekerheid? Aan de voet van het kruis. Want toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis. Van de vloek van de wet. Mijn heil en mijn vreugde werd hij. Ik boog. Ik gaf me over aan deze Jezus. Ik boog me en geloofde. En God sprak mij vrij. En daarom in het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Geliefden, mogen we instemmen. Die vloekdood van Christus betekent voor mij zegen, vrijspraak. Daardoor ben ik zeker, hoort u hoe het er staat. Daardoor ben ik zeker, omdat hij niet door steniging, niet door onthoofding, maar aan het kruis is gestorven. Daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich heeft geladen, omdat de dood des kruises van God vervloekt was. O, als we zo staan in gedachten bij de voet van het kruis en het mogen gaan geloven opnieuw of voor het eerst, dan blijft alleen de verwondering over. Als we nog even terugdenken aan dat woordje geleden, hoe diep, hoe zwaar dat lijden geweest is vanwege al mijn zonden. Ik had daar moeten hangen. Ik had onder dat kruis moeten gaan en aan dat kruis moeten komen en aan dat kruis moeten sterven. Maar nu heeft Hij, die schuld overnemende en die schuld wegdragende borg, daar mijn plaats ingenomen. Geliefden, kennen we dat wonder door het geloof. Want dat betekent vrede, dat betekent vrijspraak. Dat betekent verzoening, want het is van twee in één. Of we mogen geloven, Christus heeft daar voor mij gehangen, in mijn plaats. Uit enkel genade. Of we zullen eenmaal zelf de straf moeten ondergaan. En dat voor eeuwig. En dan klinkt ook vanuit zondag 15. De oproep. Het appel. Om ons tot Christus te wenden. Met de nood, met de schuld van ons leven. Als jij nog buiten staat. Als je moet zeggen vanavond ja. Dat kruis van Christus, dat lijden, die veroordeling, die vloekdood, dat zegt me eigenlijk nog niets. O, ga dan op de knie en belijd het, maar Heere, wil het me leren. Wie ik ben, wie u bent. Wie u bent in de Zoon van uw eeuwige liefde. Om het ook te mogen weten. Van die wonderlijke vrijspraak waar Luther van mocht zingen. Wij hebben geruild, wij hebben geruild. Christus al mijn zonden en ik zijn gerechtigheid. Hij kon er niet over uit. En wie zou het wel kunnen? Als je vanavond mag zeggen, die Christus die daar gehangen werd, die hing daar voor mij, in mijn plaats van de vloek, maakt Hij mij vrij en zijn sterven zaligt mij. En buiten Hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, zoek Hem dan en leef. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 85 en daarvan het eerste vers van Psalm 85 en daarvan het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. Het eerste vers van Psalm 85.